Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de AIVD waarschuwt voor de dreiging uit Rusland en China, maar niet in heel Europa wordt daar op dezelfde manier mee omgegaan. Daarover praat ik met VVD-buitenlandwoordvoerder Ruben Brekelmans. Maar nu eerst, het duurde een half jaar, maar Oekraïne krijgt nu eindelijk de steun vanuit Amerika waarom het heeft gevraagd.
On this vote, the yeas are 311 and the nays are 112. The bill is passed.
Aan die steun heeft Oekraïne al meteen iets, want de eerste zending wapens en munitie is al onderweg. Ik praat erover met Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. En ook bij me in de studio is Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Welkom meneer Ozinga.
Bernard, goeiedag.
Ja, het verrassende nieuws was dat Amerika Oekraïne het geheim al heeft voorzien van ballistische raketten, Atacms, ik weet nooit precies hoe je het uitspreekt, met een bereik van 300 kilometer. Ze hadden al een versie van 150, maar dit is nieuw. Daarmee kunnen ze bezet gebied bereiken. Wat betekent de toevoeging van dit wapen?
Ja, we hebben gehoord dat ze al 100 van die lange afstandsraketten inderdaad in bezit hebben. Die hebben ze ook al gebruikt. Wat ze daarmee kunnen doen en ook gedaan hebben is vliegvelden aangevallen, ook in de Krim. Rare installaties, commandocentra. Wat Rusland vervolgens dwingt, en dat hebben we natuurlijk ook eerder gezien met die HIMARS-raketten in het najaar van 2022, het dwingt Rusland al die faciliteiten ten eerste beter te beschermen, maar ook bijvoorbeeld het logistieke centra eigenlijk te gaan verspreiden, waardoor de logistieke problemen alleen maar groter worden. De aansturingsproblemen worden groter. En ja, bijvoorbeeld die vliegvelden waar helikopters zich bevinden, ja, die worden bedreigd. En dan zullen die helikopters en de vliegtuigen ook ergens verder van het front moeten gaan plaatsen. Waardoor de dreiging natuurlijk aan het front direct al wat minder wordt.
Ja. Ja, nou goed, ruimte hebben ze zat, denk ik altijd, bij de Russen. Maar als we nu de situatie op de grond bekijken, even het plaatje in zijn geheel, voor zover u dat kunt overzien, hoe ziet het eruit?
Nog steeds heel precair voor Oekraïne. Sommige mensen zelfs afgevraagd of de steun van Amerika, die nu op gang komt, misschien al iets te laat is. Waarom zeggen ze dat? Het is al een paar maanden kampt Oekraïne met een gigantisch gebrek aan munitie, artilleriemunitie, luchtafweermunitie. We zagen de Russische gevechtsvliegtuigen ook gewoon al aan boven het front weer vliegen, wat ze lange tijd niet aangedurfd hebben. Daar waar Oekraïne één artilleriegranaat kon verschieten, deed Rusland dat met 6 tot 10. En dat is één ding. En die munitie wordt nu aangevuld. Dat is een heel goed signaal. Maar het is nog niet aan het front. Maar wat ook nog een enorme rol speelt, is de bemensing. En we hebben nu al gezien dat hebben de Amerikanen ook eigenlijk erkend, dat door die blokkade die 6 maanden lang duurde in Amerika, Oekraïne onder meer die grote plaats Avdiivka heeft moeten prijsgeven. En momenteel ook nog steeds elke week ongeveer 1 kilometer terrein moet prijsgeven.
Ja.
Dus de Oekraïners zeggen het zelf ook. We hebben nog echt 1 à 2 maanden tot en met eind juni echt nog een hele precaire situatie aan het front, waarbij het risico echt aanwezig is dat als we niet oppassen, dat het front echt doorbroken wordt, dat Rusland echt op een grote terrein is komen boeken, wat zelfs misschien tot en met de grote stad Kharkov kan gaan.
Ja, want daar zijn de aanvallen eigenlijk min of meer voortdurend op, door de lucht. Is dat intimidatie of is dat strategisch echt van belang? Of is het alleen maar agressie? Hoe moet ik het zien? Ja.
De stad Kharkov hadden ze natuurlijk in bezit. Dat is uiteindelijk weer heroverd. Maar het maakt wel onderdeel uit van die interim doelstelling, namelijk het veroveren van de volledige Donbass. Al die provincies die ze in september 22 uiteindelijk illegaal geannexeerd hebben, met zo'n referendum. Zo'n illegaal referendum. Dus in die zin past het er wel degelijk in. Die doelstellingen zijn ook niet gewijzigd. Of Rusland daartoe echt in staat is. mogen we ook betwijfelen, want de trainingsgraad van de Russische soldaten is erg gering. En wil je daadwerkelijk een hele snelle opmars forceren en ook de doorbraak in het front daadwerkelijk kunnen uitbuiten, dan moet je dat met grotere formaties kunnen doen. En wat we nu zien is dat Rusland vooral kleine aanvallen uitvoert met misschien 40 soldaten, misschien 120 soldaten, maar niet daadwerkelijk met tientallen, zo niet honderd tanks en panzervoertuigen tegelijkertijd, ondersteund met artillerie, ondersteund met gevechtsvliegtuigen. Dus sommige mensen twijfelen aan of die doorbraak door het front, dat misschien nog wel kan plaatsvinden, maar dat ze die doorbraak daadwerkelijk kunnen uitbuiten en heel snel die opmars kunnen voortzetten. Maar aan de andere kant kun je dat risico niet bagatelliseren als je kijkt naar de enorme troepenopbouw die Rusland afgelopen maanden heeft neergezet aan het oostfront.
Ja. Geert-Jan, ga je gaan.
Ja, kleine aanvulling op meneer Ozinga, wat er bij Kharkiv gebeurt. De stad Kharkiv is trouwens niet de afgelopen 2 jaar in Russische handen gevallen. Nee, maar een groot deel van de regio wel natuurlijk. Wat de Oekraïners weer als eerste hebben bevrijd in het najaar van 2022. Wat daar gebeurt, en ik heb vanochtend nog aan de lijn gehangen met mensen die in de regio Sumy en Kharkiv waren. Dat zijn dus de twee regio's die in de buurt van het Russische Belgorod liggen. We hebben natuurlijk gezien de afgelopen maanden dat het ook in die Russische grensregio onrustig is. Dat Oekraïne ook in staat bleek te zijn om ook een aanslag op Belgorod te plegen, waar ook tientallen doden bij zijn gevallen. Dat doet wat met het draagvlak ook onder die bevolking, dat deel daar in Rusland. En wat je volgens mij ook ziet, is dat Rusland dus ook bezig is om een soort bufferzone, een soort wasteland daar te creëren. Dat Oekraïne ook vanuit die regio zo min mogelijk meer een bedreiging voor Belgorod en Rusland zelf kan zijn. Klopt die observatie, meneer Ozinga?
Waar Rusland tegenaan liep, niet voor het eerst natuurlijk, want we zagen vorig jaar ook al dat inderdaad Russische soldaten, maar dan in Oekraïnse dienst, heel makkelijk eigenlijk bij Belgorod de grens over konden gaan. Met panzervoertuigen, met tanks. En dan zag je eigenlijk dat de diepte van de verdediging van Rusland eigenlijk heel gering was op sommige plekken. En dat het grote moeite heeft gekost voor Rusland om daar vervolgens naar troepen naartoe te brengen. Dus dat waren eigenlijk een soort demoralisatiespeldenprikken. Net zoals als de droneaanval dat hem in de diepte zijn op de energiefaciliteiten van Rusland. Wel degelijk gaat daar heel bewust een demoraliserend effect vanuit. Maar het dwingt Rusland ook om defensieve capaciteiten weg van het front te halen en daar dus naar neer te zetten. Want Rusland is een gigantisch groot land met een waanzinnige krijgsmacht. Maar intussen moeten ze wel eenheden helemaal uit Oost-Rusland, die in het Stille-Zuidzeegebied gelegen zijn, weg daar halen om naar het front toe te brengen. Dus Rusland kent wel degelijk een aantal capaciteitsproblemen. En dit soort speldenprikken rond Belgorod, die hebben wel degelijk een impact wat dat betreft.
Ja, even naar dat Amerikaanse steunpakket. Daar wordt gesproken over wapens, munitie. De eerste zending is al onderweg. Biden die had dat allemaal, moet ik zeggen, wel slim geregeld. Hij zei, zodra ik teken, dan zijn de spullen bij wijze van spreken op dat moment al onderweg. Wat moeten we naast die lange afstandsraketten ons nog meer daarbij voorstellen?
Heel veel artilleriegranaten, 155 mm. Antitankwapens. Aanvullingen voor de munitie voor de Patriot luchtafweersystemen. En wellicht ook andere luchtafweersystemen worden die kant op gebracht. Bradley, panzervoertuigen met een heel effectief 25 mm kanon. Heel veel jeepachtige voertuigen, de Humvees, daar worden geloof ik 1000 van geleverd. Diverse andere soorten voertuigen en panzervoertuigen. Dat zit in het eerste pakket. De ATACMS zal ook nog verder worden geleverd. Maar ook de HIMARS raketten die tot 160 kilometer kunnen. Dus het is een heel breed pakket. Maar, en dat zegt de Amerikanen ook meteen bij, luister, dit helpt waarschijnlijk Oekraïne de komende maanden even. Daarna zit er een veel groter pakket natuurlijk achter. Want dat geld wat gereserveerd wordt, dat wordt ook besteed om meteen nieuwe orders te plaatsen. Maar het helpt in ieder geval Oekraïne richting de zomer, door de zomer heen te komen. Dat is ook de hoop. En tegen die tijd is de bedoeling dat ook de munitie vanuit Europa geleverd kan worden. En dan nog, en dan moeten als ik het heb over een precaire situatie, dat moet echt benadrukt worden. Dan nog beseffen de meeste analisten dat al die steun heel groot is, maar waarschijnlijk niet meer voldoende dan alleen om Oekraïne 2024 te laten overleven. Ja. Om het front te stabiliseren en om de infrastructuur te kunnen beschermen tegen die voortdurende kruisraketaanvallen, droneaanvallen en dergelijke. Dus dit zijn, het is een steun om Oekraïne te laten overleven. En nu al moet er gesproken gaan worden over steun voor 2025. Ja,
dat is
orders geplaatst worden en dergelijke.
Ja, ja, wij lazen een interessant verhaal van de fact-checkers van de Washington Post. Geert-Jan en ik hebben dat met enig... met grote belangstelling gezien. En daarin staat dat je moet een beetje uitkijken met die 61 miljard dollar. Want 80% daarvan wordt in Amerika besteed. Bijvoorbeeld aan het aanvullen van wapens die uit eigen voorraad aan Oekraïne zijn geleverd. Maar ook bij de voedselhulp. Dat voedsel moet dan uit Amerika komen. En met Amerikaanse schepen worden we aangevoerd. Kijken we een klein beetje naar een sigaar uit eigen doos hier?
Nou, cynisch gezegd wel natuurlijk. Aan de andere kant levert Amerika uit eigen voorraad dat materieel. Dat hebben ze nu klaar liggen in Europa en Amerika. En dat kun je onmiddellijk inzetten. Maar dat moet, en dat hoorde Jake Sullivan, de veiligheidsadviseur ook zeggen, dat moet wel direct worden aangevuld, want er zijn nog meer crisis in de wereld. Taiwan bijvoorbeeld, Blinken is gisteren naar China gegaan. Ja. Daar was dat straks over gesproken worden. Maar Amerika kijkt met nadrukkelijk ook naar China. En het Witte Huis werd ook voortdurend bestookt door adviseurs. Ze zeggen van luister, Oekraïne is heel vervelend, maar het is vooral een Europees probleem. Verlies niet het oog op datgene wat echt de gamechanger in de toekomst wordt, en dat is China. Nou, daar kunnen we het mee oneens zijn, maar dat heeft ook een rol gespeeld in het tegenhouden van de leveranties van bijvoorbeeld de ATACMS en meer Patriots aan Oekraïne.
Ja.
Dus ja, het is deels een sigaar uit eigen doos. Maar aan de andere kant, als het geld er nu niet was geweest om die orders te plaatsen, was de voorraden die Amerika heeft, die waren uiteindelijk nooit vrijgegeven voor Oekraïne.
Nee. Maar Bernard, het zal die Oekraïners ook worst zijn. Al hadden ze die ATACMS van Belize gekregen, ja, ze hebben ze nodig. En het maakt niet uit of het dan een sigaar uit eigen doos is.
Nee, daar heb je gelijk in. Het gaat er uiteindelijk om waar het terecht komt. Hoe snel, meneer Ozinga, hebben de Oekraïners dit spul in handen?
Als ik het Witte Huis mag geloven, Biden heeft het gezegd, is het intussen al onderweg. Aan het eind van de week is het aan de frontlijn.
Ja.
Maar dat heeft met name betrekking op de artilleriemunitie natuurlijk. En de Patriot-munitie, als het gaat over de leveranties van de Bradley. Die grote panzervoertuigen, ja, die moeten op een treintransport worden gezet. Die moeten vervolgens daar helemaal inzet gereed worden gemaakt. Dat gaat allemaal wat langer duren. Maar de eerste behoefte wordt al heel snel gelenigd.
En
dat heeft een moraalboost. Maar betekent ook dat Oekraïne nu al kan stoppen met het ransoneren van munitie.
Ja.
Want tot nu toe wisten ze niet of die voorraden zouden worden aangevuld. Dus moesten ze heel spaarzaam omgegaan met die munitie die ze nog wel hadden. Op het gebied van luchtverdediging. Maar ook op het gebied van artillerie. Nou, en daar kunnen ze nu mee stoppen. Dus ze zeggen van oké, weet je wat, wij kunnen in ieder geval nu behoorlijk weer gaan intensiveren. En we weten dat over een week die munitie er is. Dus het risico is wat dat betreft afgenomen.
Ja,
nou, en nog één balancerende opmerking hier. Want ja, het is een groot steunpakket. En Amerika levert momenteel veel munitie en gaat ook de productiecapaciteit opvijzelen naar 40.000 artilleriegranaten per maand. Maar tegelijkertijd krijgen we berichten binnen dat intussen Rusland al bezig is zijn eigen voorraden op te pompen. Die gaan niet meer naar het front kunnen worden opgeslagen. Die praten we over 1 tot 2 miljoen artilleriegranaten per jaar.
Zo.
Dat is toch van een andere grootte. En wij zijn eigenlijk in het Westen, inclusief Europa, natuurlijk erg laat begonnen met het opvijzen van onze productiecapaciteit.
Ja. Geert-Jan, hoe gaan de komende dagen de spullen op de juiste manier, op de juiste plek komen?
Ja, dat hangt, zoals meneer Ozinga dat zegt, ook heel erg af van wat voor spullen je waar wil krijgen. Ik weet dat het Oekraïense postbedrijf, en dat zal veel mensen misschien een beetje gek in de oren klinken, maar Nova Posta, die doen al 2 jaar lang geweldig werk en die reizen dus van west naar oost en weer leeg terug. Sommige busjes en taxichauffeurs zeggen wel, nou, als ik voorbij Dnipro moet, die grote stad aan de gelijknamige rivier, dan gaat mijn tarief wel iets omhoog.
Ja.
Maar, en je hebt natuurlijk het spoor dat gigantisch gebruikt wordt. En het grote probleem zit hem dus ook niet zozeer wat ik hoor vanuit Oekraïne. En ik heb heel veel mensen afgelopen week gesproken. Omdat dit de week van het steunpakket was. Heel veel mensen zeggen het is geen probleem om het snel op de juiste plek aan het front te krijgen. Het grote probleem zit hem eerder in. Hebben we, als we ook luchtafweersystemen krijgen zoals een Patriot, hebben we genoeg operators en hebben we genoeg operators ook opgeleid? Omdat, en meneer Ozinga mag ons zeker corrigeren omdat hij er veel meer van weet, maar wat wij hebben begrepen, zo'n Patriot-systeem, daar heb je zo'n 80, 90 man voor nodig. Een paar mensen zitten daadwerkelijk aan de knoppen. Maar ja, daar heb je wel de juiste mensen voor nodig. Want we hebben het niet over een Duplo-torentje die je even gebruikt.
Nee, ja.
En dat wordt denk ik de grote vraag. En dan zeggen de militaire experts, nou dan moet je het zeker over 6 weken hebben voordat die operationeel is op een bepaalde plek. Maar ik heb ook alweer begrepen dat een training, normaal gesproken voor een westerling, misschien wel 3 maanden duurt en misschien wel nog langer. Dus ja, het is ook wel lastig in te schatten wat dat betreft. Ja. En die luchtafweer, dat is wel het essentiële op dit moment.
Ja. Klopt dit verhaal zo ongeveer, meneer Ozinga?
Ja, dat heeft met name betrekking, hè, het bemensingsprobleem, betrekking op de extra Patriot-faciliteiten, systemen die geleverd gaan worden. In het eerste pakket nu zitten vooral aanvullende munitie. Die kunnen gewoon geleverd worden aan de bestaande capaciteiten waar al personeel voor is. Maar inderdaad, het personeel moet voor die aanvullende systemen echt worden opgeleid. Misschien is dat ook al gebeurd of is dat al aan de gang, dat weten we niet. Dat doen ze natuurlijk niet altijd een doekje over open. Maar dat is wel degelijk een issue. Dat geldt over een heel breed front, letterlijk en figuurlijk, is bemensing het probleem. Dat zie je zelfs als je zie bij de training van de F-16 vliegers. Ja. Nou, nog een ander probleem over de levering. Rusland heeft al gezegd, Shoigu zei dat gisteren al, van luister, ja, we weten dus dat hier heel vervelende verrassing, maar dat altijd Amerikaanse steun eraan zit te komen. Wij gaan weer raket, drone en luchtaanvallen plegen op de infrastructuur, de spoorweginfrastructuur van Oekraïne. Want daarlangs wordt al het materiaal geleverd. Ja. Dus daar moeten we ook op voorbereid zijn.
Ja, klinkt logisch.
Maar daarvan zeggen de militaire experts die ik heb gesproken, dat gaat de Russen niet lukken. Want het is eerder in de oorlog ook niet gelukt om het spoorwegnetwerk dusdanig te ontregelen.
Ja, nou, ik ben van jullie tweeën, van ons drieën, degene die er het minst van weet op dit punt. Maar ik denk dan, die Russen zijn wel slim genoeg om niet 2 keer dezelfde fout te maken.
En dan zullen we het zien, Bernard.
Toch? Ja, dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit van Leiden. En Geert-Jan Haan hier in de studio.
I think there was a great sense of urgency, particularly for the short term on ammunition and on air defense. And particularly on ammunition, there is this great Czech initiative, which is buying worldwide ammunition and shells for Ukraine.
Ja, dat was premier Rutte vorige maand. Uit Europa gaat ook nog een hoop steun komen. Waar moeten we, meneer Ozinga, op korte termijn aan denken als we praten over Europese steun?
Dat zit hem ten eerste in, inderdaad, een grote partij praat over een aantal honderdduizenden artilleriegranaten. Als de berichten kloppen, als inderdaad het pakket waar Tsjechië het over had, inderdaad als uit de financiering van loskomt, dan praat over 800.000 raketten. Tegelijkertijd zijn een aantal andere landen ook bezig met gewoon lokaal in hun eigen land artilleriegranaten te produceren. Onder meer Frankrijk, Duitsland, Rheinmetall zet ook een productiefaciliteit op in Oekraïne. Finland is ermee bezig. In de Baltische Staten gaat Rheinmetall zo'n faciliteit opzetten. Maar op korte termijn praten we met name over die 800.000 artilleriegranaten. Maar ook die miljoen die uiteindelijk de Europese Unie vorig jaar al heeft toegezegd, die zullen waarschijnlijk de komende maanden die kant op komen.
Ja.
Daarnaast moeten we even kijken naar wat Duitsland heeft toegezegd en ook een aantal andere landen op het gebied van luchtverdediging. Dan praten we over de extra Patriot-systeem. Dus niet alleen de raketlanceren inrichting, maar ook de commandocentra, de radarsystemen. En daarnaast ook de IRIS-T, ook een soortgelijk systeem met een iets kortere dag. Ook een Duits systeem zal ook worden geleverd. Dat zal op redelijk korte termijn kunnen gebeuren. Verder, de kleinkaliber munitie, als je kijkt wat ook Duitsland weer levert op dat vlak, dat is aanzienlijk. We hebben veel kritiek op Duitsland, omdat ze de Taurus, de lange afstandsraket, niet leveren. Maar verder leveren ze wel veel. Nou, Frankrijk en Engeland hebben aangegeven dat ze ook weer de Storm Shadow lange afstandsraket willen geven. Dat is een equivalent, zeg maar, van de Taurus lange afstandsraket. Moet afgeworpen worden van vliegtuigen. Dus je ziet dat alle landen weer een pakket hebben samengesteld. Gisteren werd bekend dat Engeland 500 miljoen pond, geloof ik, toezicht aan Oekraïne. Wat daar precies in zit, weet ik niet. Maar onder meer die Storm Shadow raket, die heel effectief is op grote afstanden. Dat komt allemaal de komende 2-3 maanden binnen.
Ja, als ik het zo hoor, dan. Ik denk steeds, als ik u beiden hoor, er is een beetje hoop dat het toch in ieder geval tij gekeerd kan worden, of in ieder geval een grote ramp kan worden voorkomen. Nog eventjes terug naar Europa. Dat investeert behoorlijk in defensie. Maar je zou ook kunnen zeggen dat we niet heel veel zijn opgeschoten ten opzichte van een jaar geleden, meneer Ozinga.
Nou, dat is correct. Eigenlijk zie je dat in zomer 2022 roept Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, al de industrie op en de westerse landen van, hey, kom op, dit is industriële oorlogsvoering. Het voortzettingsvermogen wordt bepaald door diegene die de grootste militaire industrie heeft. Dat zijn we lange tijd vergeten. Dat moeten we wel aan doen. En het is eigenlijk pas afgelopen 6-7 maanden dat Europa daar serieus mee aan de slag gaat. Juist omdat Amerika het even laat liggen. En dan zie je dat Macron bijvoorbeeld het voortouw neemt. Die zegt, hier neemt de leiding in Europa. Maar ook ons eigen ministerie van Defensie samen met Financiën gaat praten met Economische Zaken en met de financieringspartijen, het ABB bijvoorbeeld, en de militaire industrie in Nederland. Van kom, wat kunnen we doen? Nou, en dan zie je dat we Nederland bijvoorbeeld het voortouw neemt met Duitsland om in Duitsland Patriot-raketten in de toekomst te gaan produceren. Dus het gebeurt wel, maar wel heel erg traag. We moeten van heel ver komen. Dan zie je dat Rheinmetall bijvoorbeeld wel een initiatief neemt. Een van de grootste producenten. Maar het is wel traag. En voordat je zo'n nieuwe productielijn daadwerkelijk hebt opgezet, ben je 1 à 2 jaar verder. Ja. Dus het is best wel penibel. Ook voor heel Europa, want we moeten niet Oekraïne ondersteunen. Willen we onze eigen veiligheidsstrategie, onze afschrikkingsstrategie daadwerkelijk gestalte geven, ook zonder Amerika, ja, dan is er nog veel meer nodig.
Ja, en dan heb je niet alleen Rusland, dan heb je ook Iran en zijn proxies in het Midden-Oosten. Je hebt China ten opzichte van Taiwan. Dreigen we dat allemaal niet een beetje uit het oog te verliezen?
Nou, dat vind ik een hele goede opmerking. Wij focussen ons terecht natuurlijk op de grootste oorlog in Europa sinds 1945. Maar inderdaad, we hebben in het Midden-Oosten een grote crisis die zeker de aandacht van Amerika vraagt. Maar in het Witte Huis wordt nadrukkelijk gekeken naar Xi Jinping, die waarschijnlijk zijn agenda, zijn veiligheidspolitieke agenda naar voren heeft geschoven. Die ziet welke militaire build-up momenteel plaatsvindt in Zuid-Korea en Japan, juist vanwege die Chinese dreiging rond Taiwan. En waarschijnlijk heeft Xi Jinping dus een window of opportunity neergezet van, luister, ik wil in ieder geval in mijn termijn nog Taiwan eigenlijk inlijven, op welke manier dan ook. En dat had hij ergens voorbij 2030 neergezet, dat is waarschijnlijk naar voren geschoven. Ja, en dat kan betekenen, of Trump nou wel of niet wordt herkozen, maar ook onder Biden, dat mocht die crisis ontstaan, dat Amerika echt militaire capaciteiten, waar we cruciaal van afhankelijk zijn in Europa, weg gaat halen in Europa en zal moeten gaan besteden aan die crisis rond Taiwan.
Ja, AIVD waarschuwde voor grotere dreiging, vooral op het gebied van cyber. Als we nou dit incorporeren in wat u nu zegt, hè, de kans is dat Amerika zijn spullen elders nodig heeft. Wat moeten we dan doen om onze eigen defensieindustrie een boost te geven?
Ja, het was David Cameron uit Engeland die recent heeft gezegd, we leven in de 1938 periode. En het was Tusk uit Polen die zei, we leven inderdaad in een pre-war period. Laat daar geen naïviteit meer over bestaan. En om dit het hoofd te kunnen bieden, zal inderdaad door heel Europa heen op nationaal en collectief de militaire industrie enorme boost moeten krijgen. En hoe doe je dat? Vraagbundeling door diverse landen die collectief naar een industrie toe gaan en zeggen, luister, wij willen dat je daadwerkelijk nieuwe productiefaciliteiten gaat neerzetten. En daartoe garanderen wij jou een grote order, niet alleen volgend jaar, maar ook de komende jaren, om zodanig op die manier levenszekerheid van wapens, systemen en munitie in Europa zeker te stellen.
Ja.
Vraagbundeling is een essentiële. En daarnaast gewoon coördinatie tussen de landen van wie doet wat.
Ja, en ik denk dan, wat dat betreft, heb je aan Trump weer een goeie. Want dat is een transactionele president. Die denkt, al die spullen worden bij ons besteld. Dus kom maar, hè?
Ja, maar kijk ik daadwerkelijk naar de uitingen van Trump, dan heb ik er niet zoveel vertrouwen in. Nee. Omdat hij zegt van, als het aan mij ligt, dan gaat Poetin maar doen wat hij in Europa wat hij wil. Precies vanaf 1997 heeft hij al gezegd, luister, wij moeten maar eens uit de NAVO stappen. En dat herhaalt hij steeds.
Oké, we hebben nog een minuutje. Geert-Jan wil nog graag een vraag stellen. Ga je gaan.
Als van de zomer al die spullen richting Oekraïne komen, inclusief misschien de eerste batch aan artilleriemunitie vanuit Tsjechië, denkt u dat Zelensky en de militairen zich kunnen beheersen? Want ze schermen nu al met een tegenoffensief. Maar er zijn genoeg mensen die zeggen, doe dat nou niet. Kan hij zich beheersen, denkt u?
Hij zal uiteindelijk luisteren naar zijn opperbevelhebber, maar die zal wel de opdracht krijgen van daar waar je nu al terrein kunt heroveren, laat dat niet na. En dat gebeurt nu op dit moment ook al. Oekraïne is voortdurend bezig met ook tegenaanvallen. Maar ik denk dat een tegenoffensief er eerder uit zal bestaan dat hij bijvoorbeeld richting de Krim grootschalige lucht- en droneaanvallen pleegt, wat hij nu ook al doet. En de droneproductie in Oekraïne neemt enorme vlucht. Echt 100.000 drones zullen daar geproduceerd worden, inclusief de lange afstandsdrones. Maar ik denk ook dat Oekraïne al kijkt naar 2025 om juist daar, als het gaat over een grote tegenoffensief, daar in ieder geval de voorraden voor aan te leggen en de mensen al voor op te leiden. Wat we eigenlijk doen met deze leveringen is tijd kopen voor Oekraïne. En ik denk dat Oekraïne wat dat betreft ook gaat luisteren naar die 60 ex-adviseurs die het Witte Huis nu naar Oekraïne toestuurt.
Dank, Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. En ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan en maker van de Perestroikast. Komt een nieuwe aflevering online?
Om 5:00.
Zo.
Scherp.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
Oekraïne kan snel profiteren van de nieuwste Amerikaanse steun, zo zei Frans Ozinga zojuist in dit programma. Maar wat gaat Europa nu doen? Daar is verdeeldheid over.
Macron started talking about sending European ground troops to Ukraine.
Keine Soldaten.
Scholz said no. Macron suggested Germany should be sending long-range Taurus missiles. Scholz was forced to say no.
Ik praat erover met Ruben Brekelmans, buitenlandwoordvoerder voor de VVD in de Tweede Kamer. Dag meneer Brekelmans.
Hallo.
Hallo. Het pakket is er dan door. Is dit het signaal dat Europa ook een tandje bij moet schakelen?
Nou, het is in ieder geval een signaal dat Europa niet in slaap moet sukkelen. Want we hebben de afgelopen weken, maanden hebben we ervaren hoe het voelt als de Amerikaanse steun niet gegarandeerd is. En waar ik vooral bang voor ben, is dat we nu denken, Oké, Oekraïne is met de Amerikaanse steun mogelijk in staat om het komende half jaar tot een jaar om het front vast te houden. En dat daarmee dat gevoel van urgentie dat wij nu enorm onze wapenproductie moeten opschalen, dat daarvoor verdwijnt. Terwijl die noodzaak minstens net zo hoog is, want Oekraïne kan dan misschien dit jaar wel overbruggen. Maar op de middellange termijn zijn de vooruitzichten nog steeds even somber. Dus we zullen in ieder geval ervoor moeten zorgen dat we inderdaad nu niet in slaap sukkelen en het is inderdaad nodig om er een tandje bij te doen.
Ja, we horen steeds over die Europese pijler binnen de NAVO. Maar hoe en wanneer gaan we die nou eens opzetten?
Nou, ik denk dat vooral de discussie nu belangrijk wordt. Wat bedoelen we nou precies met die Europese pijler? Want die term die wordt vaak gebruikt. Ik heb hem zelf ook vaak gebruikt. Ik zie dat die nu breder politiek wordt overgenomen. Dus dat is op zichzelf mooi. Maar wat bedoelen we daar precies mee? Bedoelen we daarmee dat Europese landen in staat moeten zijn bijvoorbeeld om bepaalde militaire missies zelf uit te voeren? Of moeten wij bepaalde delen van de oostflank van de NAVO moeten wij die kunnen afdekken? Of betekent het dat we bepaalde strategische capaciteiten waarvan we nu afhankelijk zijn van de Verenigde Staten, dat Europese landen die zelf moeten doen? Ik denk dat dat op korte termijn dat duidelijk moet worden. Omdat dat ook grote investeringen vergt van Europese landen. En we moeten daar nu mee beginnen en niet te lang wachten. Dus Europese pijlen bouwen, ja. Maar laten we ook de komende tijd strakker met elkaar definiëren wat we daar precies mee bedoelen.
Ja, begrijp ik. Maar nou is het voordeel, denk ik steeds, dat de NAVO vanaf dag 1 in de Oekraïneoorlog heeft gezegd, elk NAVO-land maakt een beetje voor zichzelf uit wat het wil doen en hoe. Terwijl bij de EU moet je steeds proberen om daar consensus over te krijgen. Dat laatste is toch een onding? Dat lukt bijna nooit.
Nee, zeker, zeker. Dus wat mij betreft, als we het hebben over een Europese pijler binnen de NAVO, zijn dat ook de Europese landen precies, die het doen. Ja. En niet de Europese Unie, want dat kan inderdaad.
Oké, nou, over die pijler. U zegt, ik wil hem wel en ik wil wel eens horen wat dat ding nou precies is. Welke rol ziet u voor Nederland?
Nou, ik zie als rol voor Nederland dat wij voor de capaciteiten waar wij sterk in zijn en waar wij relatief goed in zijn, dat wij samen met Europese landen ook definiëren, nou, wat zouden wij nou bijvoorbeeld zelf kunnen doen? Wij zitten bijvoorbeeld in het F-35-programma. Wat voor, als het gaat om onze luchtmacht, wat voor type missies Zouden wij ook op basis van inlichtingen bijvoorbeeld, en eigenlijk de hele keten die je voor zo'n missie nodig hebt, wat zouden wij nou als Europese landen zonder de Amerikanen kunnen doen? Daarnaast zijn er ook bijvoorbeeld, zit Nederland in een, als het gaat om een aantal capaciteiten, werken we al nauw samen. Bijvoorbeeld als het gaat om een strategische tankercapaciteit. Wij als Nederland lopen bijvoorbeeld met Duitsland en anderen best wel voorop in die Europese samenwerking. Dus niet op EU-niveau, maar met landen om ons heen. Daar kunnen we het voortouw in nemen. En ik denk dat we, omdat we hebben laten zien, ook in onze steun aan Oekraïne, dat we bereid zijn om voorop te lopen en ook bepaalde discussies zeg maar wat verder te gaan dan bijvoorbeeld Duitsland of andere landen. En dat er ook een aantal van dat soort taboes, dat wij daar een rol in kunnen spelen om die te doorbreken.
Ja, en hoe denkt u dat Rusland hiernaar kijkt? Is dat iets wat ze, laten we zeggen, wat maakt het indruk?
Nou, ik denk dat het wel een tegenvaller voor hen is. Kijk, ze hebben natuurlijk ook een hele actieve desinformatiecampagne voeren zij. Zowel binnen Europa als in de Verenigde Staten. Proberen ook heel actief, proberen zij de, zeg maar, het pro-Rusland kamp of het Oekraïns-sceptische kamp proberen zij te beïnvloeden. En ik denk dat zij hadden gehoopt dat zij nu die Amerikaanse steun, dat zij die wellicht hadden kunnen tegenhouden. Tot aan een volgende president, dus tot aan de verkiezingen van november. En dat is ze niet gelukt. Dus dat is natuurlijk wel een tegenvaller. Tegelijkertijd denk ik niet dat de koers van Rusland nu zal veranderen. En zij zullen blijven inzetten op massale militaire productie in samenwerking met hun bondgenoten. Om ervoor te zorgen dat ze die langdurige uitputtingsslag, dat ze die langer volhouden dan wij.
Ja, Noord-Korea, Iran, grote leveranciers. En met succes, voor zover ik het begrijp.
Ja.
Ja. Eerst even een belangrijk bericht en een opmaat naar de volgende vraag. Maar Bloomberg meldt dat Turkije achter de NAVO-kandidatuur van Mark Rutte staat. Nou, eerlijk gezegd, wij dachten allemaal, als Rutte naar Erdogan toe gaat, dan is dat al voldoende. Dat is toch een soort knieval, daar houdt Erdogan van. Denkt u ook dat het ongeveer zo moeten zien?
Laat ik zeggen dat ik het een mooi bericht zou vinden als dat zo is. Want ik gun natuurlijk premier Rutte van harte dat hij de NAVO erschreeuwt. Ik denk ook dat hij daar zeer geschikt voor zou zijn. En de verwachting is ook inderdaad wel dat die laatste landen die nog tegensputteren, dat zij wel uiteindelijk hiermee zullen instemmen. En het is denk ik, kijk, Turkije heeft natuurlijk en Erdogan een vrij aparte rol vaak binnen de NAVO. Omdat zij toch niet altijd volledig op één lijn zitten met wat de focus van de NAVO moet zijn. En ook bijvoorbeeld landen waarvan wij zeggen, onlangs heeft Erdogan ook weer Hamas-leiders ontvangen. Ja, dat is niet iets wat nou past bij het NAVO-beleid. Dus vaak wil hij ook bepaalde prioriteiten die Turkije binnen de NAVO heeft, Op dat soort momenten, zoals nu, dat hij ergens dwars kan liggen, wil hij die extra onder de aandacht brengen. Dus dat zal hij nu doen. En hij wil inderdaad ook met respect wil hij behandeld worden. Dus dat, ik denk dat je dat ook een beetje achter moet zoeken, dat ze daarom ook Rutte langs laten komen.
Ja, ik kom er op. Het bericht komt zo binnen, dus we zijn een nieuwsstation. Maar ja. Ik wilde even met u praten over Gaza. Een oplossing is ver weg. En premier Rutte heeft Israël opgeroepen om geen grote aanval op Rafah in te zetten. En om hulpgoederen toe te laten. Inmiddels heb ik de indruk dat Rutte een klein beetje is bijgedraaid en meer op de lijn van Biden is komen zitten. Die zeggen, wij willen ook geen grote aanval op Rafah. Maar als het een bescheiden aanval is met zeer scherpe doelen, dan kunnen we daar misschien nog wel mee leven. Wat is uw indruk?
Ja, ik denk dat het voornaamste is. Kijk, we hebben natuurlijk gezien hoe Israël in het noorden is begonnen en steeds verder eigenlijk grootschalig naar het zuiden is opgedreven, zou je zeggen. En Hamas probeert uit te schakelen. Ja, ze kunnen niet op diezelfde voet helemaal doorgaan tot het zuiden van Gaza en tot aan Rafah. Want dan kunnen 1,4 miljoen mensen kunnen nergens meer naartoe. Tegelijkertijd wil je ook niet zeggen dat Rafah en het gebied daaromheen een volledige vrijhaven voor Hamas wordt. Want dan kunnen ze vanuit daaruit kunnen ze weer hun terroristische activiteiten kunnen ze weer oppakken. Dus het is inderdaad die balans wel enige ruimte voor Israël om met gerichte acties Hamas te blijven verzwakken. Maar inderdaad ze zoveel mogelijk te ontmoedigen en ze tegen te houden van een grootschalige aanval die humanitair een catastrofe zou kunnen zijn. En Israël heeft aangegeven dat zij een intentie hebben om toch door te gaan. Netanyahu spreekt van we hebben de aanvalsdatum hebben we al gepland. Maar ik zie tegelijkertijd geen geloofwaardig plan wat er dan met die 1,4 miljoen mensen zou moeten gebeuren. Of dat er een andere plek ergens in Gaza zou zijn waar ze veilig naartoe zouden kunnen. Ja.
Ze hebben een enorm tentenkamp gebouwd. Ik geloof die tenten geleverd zijn door Qatar. Dat weet ik niet precies, maar in ieder geval een enorm tentenkamp. Dat heeft daarmee te maken.
Ja, dat zou kunnen. Hè. Dus er zijn inderdaad satellietfoto's en berichten dat dat soort tentenkampen er zijn. Maar dat is niet genoeg voor 1,4 miljoen mensen.
Nee.
Laat staan, hè. Mensen hebben niet alleen een tent nodig. Ze hebben ook voedsel nodig, ze hebben medische voorzieningen nodig. Dus hoe dat er dan uit zou zien en hoe die stroom eruit zou zien op het moment dat er in Rafah volop gevochten wordt. Ja, ik heb daar nog geen geloofwaardig plan voor gezien en de Amerikanen volgens mij ook niet. En daarom blijven ze toch ook wel stevig de druk op Israël uitvoeren om niet die grootschalige aanval te doen.
Ja, dan is er die kwestie die zeer prominent in het nieuws is over dat massagraf dat in Gaza is gevonden in de buurt van het Al-Shifa ziekenhuis. Meer dan 300 mensen liggen daarin. Israël zegt ja, dat hebben wij zo aangetroffen en de reden dat we het hebben opengemaakt was om te kijken of daar misschien gijzelaars tussen zaten. Maar ja, dat roept ook de vraag op, ja, maar hoe zijn die meer dan 300 mensen dan om het leven gekomen? Hoe kijkt u ernaar?
Ja, ik ben daar inmiddels heel terughoudend in om daar een sterk politiek oordeel over te hebben. Omdat het inderdaad, kijk, het feit dat het een massagraf van 300 mensen is, dat is op zichzelf natuurlijk verschrikkelijk. Maar precies zoals u het beschrijft, wie dat precies heeft gedaan, wanneer dat is gebeurd, ja, dat is inmiddels onderdeel van zo'n duidelijke informatieoorlog, of je zou kunnen zeggen in sommige gevallen propagandaoorlog, dat we ook heel erg op moeten passen dat we daar niet als westerse politici en westerse commentatoren te snel intrappen. Nee. Dus ik heb hier nog geen soort van neutrale of objectieve analyse gezien wat het precies zou kunnen zijn. Dus ik ben zelf dan terughoudend om daar een oordeel aan te verbinden.
Snap ik. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Ruben Brekelmans, buitenlandwoordvoerder voor de VVD in de Tweede Kamer.
Ja, dat is schon een geval van.
This case is of particular significance. We are dealing with a case of proliferation which also involves weapons know-how. This case shows that China is also active in Germany and that there are cases of proliferation here.
Ja, de AIVD en ook anderen die waarschuwen voor terreur en cyberdreiging onder meer vanuit China en Rusland. Tegelijkertijd worden medewerkers van Duitse Europarlementariër beschuldigd van spionage voor China. Hoe zorgwekkend, meneer Brekelmans, is deze dreiging?
Ja, ik vind het zeer zorgwekkend. Als u overigens een bel hoort op de achtergrond, ja, dat is in de Tweede Kamer, daar kan ik niks aan doen.
Ja, wel, u staat in de Tweede Kamer. Is dat omdat er gestemd wordt?
Ja, dat zou of omdat er een stemmingen zijn of inderdaad omdat er een langere pauze is.
Ja.
Nee, dus zeer zorgwekkend. En ik vind het goed dat de inlichtingendiensten dat die dit zo duidelijk op papier zetten. Omdat het vaak toch voor onze minister van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld moeilijk is om daar volledige openheid van zaken in te geven. Omdat het dan ook diplomatieke consequenties kan hebben. Maar de inlichtingendiensten zijn daar klip en klaar over. Die beschrijven heel duidelijk welke dreiging China vormt. Een hele directe dreiging, namelijk door de Russische oorlogsmachine mee helpen in stand te houden. Wat een existentiële dreiging vervolgens voor Oekraïne en ook voor Europa is. Maar ook inderdaad via de investeringen die zij doen, waarin ze eigenlijk proberen om ons in een economische wurggreep te nemen, die ze ook politiek kunnen inzetten. En inderdaad spionage via ook het cyberdomein, waarbij ze onze strategische kennis proberen af te pakken. En die ook voor militaire doeleinden durven inzetten. Ja, wat dat betreft, je ziet dat die tentakels van China in onze samenleving, dat die steeds sterker worden. En dat we ons daar ook breed tegen zullen moeten verweren.
Ja, maar we doen ook gewoon heel veel zelf. Je ziet heel veel Chinese elektrische auto's op de markt komen. BYD en IO, MG, Link & Co, Volvo tegenwoordig ook. Rijdt allemaal bij ons op de wegen. En bovendien, we hebben jarenlang geprofiteerd van de toegang tot de Chinese markt. En de productie uit China, die lekker goedkoop was. En nu China zelf zegt, we gaan eens een poging doen om ook eens jullie markt te veroveren. Dan mag het plotseling niet. Wat is dat niet onredelijk?
Nou, ik vind dat niet onredelijk als er twee risico's mee gepaard gaan. Het eerste is dat we weten dat China oneerlijke concurrentie toepast. Dus zij openen hun eigen markten veel minder, of sommige markten niet, terwijl ze hun eigen bedrijven massaal subsidiëren en daarmee onze bedrijven eigenlijk wegstoten uit onze eigen markt. Dus ik vind dat soort oneerlijke concurrentie, we moeten daar veel meer het principe van wederkerigheid toepassen. Als jullie niet open zijn, dan wij ook niet. En op het moment dat jullie massaal subsidies aanbrengen, nou, dan sluiten wij onze markt af. Of dan creëren wij eigenlijk hogere drempels op onze markt. En ten tweede moeten we natuurlijk heel voorzichtig zijn in wat China met al die data doet. Uiteindelijk zijn die elektrische auto's, ja, dat zijn uiteindelijk gewoon rijdende computers. En daar zitten van allerlei camera's en sensoren zitten daarin. Dus we moeten ook heel erg goed oppassen van, nou, wat zou China mogelijk met al die data kunnen doen? En zijn daar geen kwade intenties achter? En als ik nog één punt zou mogen toevoegen, we moeten ook denk ik uitgaan van worst case scenario's als het gaat om een toekomstig conflict met China. Kijk, stel nou dat er in de toekomst een conflict is rond Taiwan. En we komen als Westen komen we tegenover China te staan. Hoe kunnen ze dan al dat soort middelen, zoals bijvoorbeeld die massale elektrische auto's, hoe zouden ze dat kunnen inzetten om ons te chanteren? Kijk, stel dat zij bijvoorbeeld zouden zeggen, wij voeren geen software-updates meer uit, waardoor al die elektrische auto's letterlijk stil komen te staan en miljoenen Nederlanders hebben ineens geen auto meer. Ja, dat is natuurlijk een enorm drukmiddel. En ik vind dat we, gegeven de intenties die China heeft uitgesproken, en dat we ook van dat soort worst case scenario's naar de toekomst toe, ja, die zullen we ook moeten doordenken van wat accepteren we dan nog, ja, als het gaat om Chinese invloed.
Oké, maar laten we even praktisch wezen en naar een van die automerken kijken die je veel op de Nederlandse wegen ziet. Als we nu iets zouden moeten doen, wat zou dat dan zijn? Moet je gewoon de import van die auto's verbieden?
Nou, je moet eerst heel kritisch kijken, vindt er subsidie plaats? Hè? Dus is het überhaupt economisch eerlijk wat China doet? En zo niet, dan vind ik dat je hogere drempels mag opwerpen. Je moet hele strenge criteria stellen aan wat gebeurt er met al die data. En hebben we daar voldoende zicht op dat er geen achterdeurtjes zijn, waardoor China die toch in handen heeft en op een andere manier mag gebruiken? En zo niet, dan moeten we zorgen dat die achterdeuren gesloten worden. En als die waarborgen er niet zijn, nou ja, dan zou je uiteindelijk kunnen besluiten om dat soort auto's niet of minder toe te staan. Ja, en ten derde, wat ik net zei, zeg maar, in die worst case scenario's, die strategische afhankelijkheden, ja, daar zullen we ook met elkaar en ook in Europees verband, zullen we daar meer beleid op moeten voeren. In de zin van dat we bepaalde industrieën en producten, als we die als strategisch bestempelen, ja, dan kan het inderdaad niet zo zijn dat die gedomineerd worden door Chinese merken of door de Chinese overheid die daarachter zit. Dus daar zullen we ook nog meer keuzes in moeten maken. Wat zien we als strategisch en wat moeten we nog meer afschermen?
Ja, in het verleden hebben we gewerkt aan een Rusland-strategie en een China-strategie. U bent er ook zelf zeer actief in. Heeft dat iets uitgehaald?
China-strategie heeft wat uitgehaald omdat we eigenlijk toen een stap hebben gemaakt van China is een handelspartner en we proberen via die weg proberen we eigenlijk de relatie ten goede te beïnvloeden. Nou, we kwamen er wel achter dat iets te naïef is. En omdat er binnen de overheid en ook breder heel veel verschillende opvattingen waren over China, heeft het geholpen om die opvattingen bij elkaar te brengen in een wat meer coherent beleid. Ik denk dat het nu eigenlijk vooral belangrijk is dat we niet weer een jaar of langer besteden aan een nieuwe China-strategie waarbij uiteindelijk toch de overheid vaak niet, als het kabinet zo'n strategie maakt, niet alles durft op te schrijven vanwege de diplomatieke consequenties. Ik zou eerder zeggen, laten we politiek met elkaar bepalen wat zijn de grootste kwetsbaarheden, de grootste risico's, en dat we daar met volle vaart aan werken. En dat we proberen om daar ook in Europa draagvlak voor te krijgen.
Ja, het kan dat zo zijn met een soort Europese inmengingsstrategie. Die kun je dan ook meteen toepassen op andere landen, Iran of zo.
Het zou heel mooi zijn. Dat zou heel mooi zijn als we inderdaad kunnen zeggen, als op Europees niveau een aantal sectoren, industrieën, die zien we als strategisch of vormen van inmenging. En daar werpen we nog hogere barrières tegenop. Ik moet zeggen, als ik terugkijk op de afgelopen jaren, is Europa en de Europese Commissie niet het probleem. In de zin, ik vind dat de Europese Commissie best goede instrumenten heeft ontwikkeld. Het antidwanginstrument bijvoorbeeld en investeringstoetsen, zo zijn er nog veel meer. Het is meer de vraag, gaan alle lidstaten die ook consequent toepassen? En zorgen we ervoor dat de Europese landen, Europese leiders, dat die ook voldoende met één mond spreken tegen China? Ik maak me daar eigenlijk nog meer zorgen over. Want ja, Daar heeft het de afgelopen jaar ook vaak aan ontbroken.
Ja. Dank, Ruben Brekelmans, buitenlandwoordvoerder voor de VVD in de Tweede Kamer.
Postma in Amerika.
Tijd voor het laatste campagnenieuws met onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, de zaak tegen Trump is nu ook echt begonnen met de inhoudelijke zittingen. Hoe merk je dat in de campagne?
Ja, je zou verwachten, dit is een lekker onderwerp voor de Biden-campagne, maar zij lijken toch vooral te denken, als je tegenstander zichzelf in de weg zit, dan moet je hem niet storen. Dus daar blijft het redelijk stil. Dus voor de harde anti-Trump campagnespotjes moeten we naar de Republikeinen. Dit zijn Republikeinse anti-Trumpers en die zijn met een verborgen camera bij winkelcentra langs gegaan of doen alsof. En vroegen daar, ik heb meer dan 80 aanklachten tegen me. Ik word in verband gebracht met seksueel misbruik en verdacht van het stelen van geheime staatsdocumenten. Zouden jullie me aannemen?
Did you guys hire people that have been found liable for sexual assault or...
Ja, verborgen camera, dus slecht te horen. Maar het antwoord is nee. Mensen zeggen ook, ja, je komt niet door de background check. We kunnen je nooit aannemen. En dan concludeert dit spotje, voor Trump is dit echt de situatie. Moet iemand die bij de gemiddelde winkel nog niet wordt aangenomen, dan president worden?
Donald Trump has been charged with 88 felonies and found liable for sexual assault. If Trump is too big of a liability to get a job at your local mall... He is too big of a liability to be president of the United States. Republican Accountability PAC is responsible for the content of this advertising.
Ja, de anti-Trump-republikeinen dus. Heel kort over wat Trump hier dan mee doet. Die voert zijn eigen campagne op dit moment. Net zijn dagelijkse momentje in de hal in de rechtszaal in New York. Zijn statement ging over de economie. De groei vlakt wat af. Dat zijn Bidenomics, zei hij. Alles stort in, de beurs stort in. Nou, dat is niet het geval op dit moment. Maar echte campagnepraat. En hij kondigde nieuwe campagne rallies aan in New York. Onder andere in Madison Square Garden. Dus dat is zijn campagne op dit moment.
Er komen geen live beelden uit de rechtszaal. Dat heeft de rechter verboden. Toch volgt Trump het allemaal via een tv-scherm. Hoe zit dat?
Ja, dat was een bijzonder detail dat een verslaggever deelde. De tv-zenders krijgen inderdaad geen beelden. Dus de Amerikaanse nieuwszenders die hebben verslaggevers die dingen doorsturen. Die komen dan op CNN, op MSNBC als een soort live blog, als een soort sms'jes komen die in beeld. Maar er worden wel opnames gemaakt. Er zijn wel camera's. Die zijn voor de overflow-kamer, de reservezaal, die vol met journalisten en andere mensen zit. En Trump heeft blijkbaar ook een schermpje voor zich. En hij zit dus vaak... daarnaar te kijken in plaats van dat hij de zaal in kijkt. En dan kijkt hij ook alsof of hij zelf in beeld is en hoe die dan in beeld is. Dus hij bekijkt het dus eigenlijk als een tv-show, terwijl hij zelf ook in de zaal zit.
Hij is een show en hij bekijkt er een geweldig. Ja. En ondertussen is er een nieuwe strafzaak tegen Trumps bondgenoten in Arizona.
Ja, een grand jury heeft daar 18 mensen rond Trump aangeklaagd vanwege pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 daar te veranderen. Trump zelf wordt daar niet aangeklaagd, maar wordt wel genoemd als een mede-samensweerder. Hij is number one. En dat gaat dan de mensen die zijn aangeklaagd. Trumps voormalig stafchef Mark Meadows uit het Witte Huis. Hè, zijn advocaat Rudy Giuliani, Jenna Ellis. Al die bekende namen die bijvoorbeeld ook in die zaak in Georgia al voorbij kwamen. Wat over een beetje hetzelfde ging. In Michigan, in Nevada zijn ook al dit soort zaken. Trump dus zelf niet in het beklaagde bankje. Maar dit zal wel met interesse natuurlijk weer worden gevolgd door speciaal aanklager Jack Smith. Die natuurlijk wel specifiek naar Trump kijkt.
Ja, in Pennsylvania waren deze week primaries voor verkiezingen. Dat is een belangrijke battleground state. Wat viel jou op?
Ja, nou, het gaat natuurlijk helemaal nergens meer om. Hè? Want Trump en Biden kunnen niet meer achterhaald worden. Maar het was wel interessant om te zien of daar nog proteststemmen waren. En bij Biden zag je, die haalden zo'n 90% van de stemmen. Dus niet helemaal perfect, maar oké. Maar de meeste aandacht ging naar Trump. Zo zeiden ze het op Fox News.
But the surprise of the night came from the GOP race. There were still more than 100,000 voters casting their ballots for former candidate Nikki Haley.
Ja, dit was gedurende de avond. Uiteindelijk haalde Nikki Haley zo'n 160.000 stemmen daar. Dat is bijna 17% van het totaal in Pennsylvania. Trump dus zo'n 80% van de stemmen. En dit is dus een maand nadat zij uit de race stapte. In een staat waar elke stem telt natuurlijk straks in november. Want Biden won hier de laatste keer met maar 80.000 stemmen verschil. Nu dus het dubbele daarvan van de Republikeinse stemmers die voor Nikki Haley stemt. Dus heel interessant om dat te volgen. En ik denk dat dit ook wel een alarmbelletje bij de Trump-campagne doet afgaan. En nog een interessant detail daarbij. Trump en Haley hebben nog steeds geen contact gehad sinds zij uit de race is gestapt. Dus nog geen toenaderingspogingen.
Nee, even één dingetje wat ik dan denk. De mensen die dus zeggen, we hadden liever Haley gehad. Als je nu op 5 november de echte verkiezingen hebt, zouden die mensen dan oversteken naar Biden? Of toch denken, nee, ik blijf toch echt bij mijn Republikeinse club, dan maar Trump?
Ja, dat hoor je dan heel vaak. Dat mensen zeggen van ja, maar ik hoorde Bill Barr bijvoorbeeld, die oud-minister van Justitie onder Trump, die super kritisch is geweest op Trump de laatste tijd. Maar die zegt dan wel uiteindelijk deze week, ja, ik stem wel voor Trump. Want Biden zou nog erger zijn. En dat is iets wat je wel veel onder Republikeinen hoort. Kan hier ook gebeuren. Maar het kan ook zijn dat ze bijvoorbeeld thuis blijven. En dat zou voor Trump ook al een probleem zijn.
Ja, dank Jan Postma, correspondent in Washington. En wilt u meer horen over het fascinerende land, luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugsluisteren kan via de BNR, de site of je favoriete podcast-app. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.